Kerkenraad maakt u bekend dat woensdag 24 juni dominee K. van Olst zal voorgaan op uitnodiging van de vrouwenvereniging aanvang 7:30. De meditatie komt hiermee te vervallen. In verband met de bediening van de heilige doop op zondag 5 juli zal er op vrijdag 26 juni om 7:30 doopzitting worden gehouden. Beide ouders worden hierbij verwacht. Graag het trouwboekje meebrengen en vooraf het formulier doorlezen. En dat alles zo God wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste is bestemd voor christelijk voortgezet onderwijs in Malawi, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Uit de berijming van de 10 geboden, vers 4. Misbruikt geenszins de naam des Heren. Zweert nimmer ene valse eed. Want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Uit de berijming van de 10 geboden, het 4e vers. Wij belijden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? 24, vers 2. Na onze geloofsbelijdenis spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gods heilig woord wordt u voorgelezen vanavond uit Psalm 119, vers 97 tot en met 112. Dus Psalm 119, te beginnen bij vers 97 en lezen door tot en met vers 112.
Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn betrachting den ganzen dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijns gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, en daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere. Maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offerande mijns monds, en leer mij uw rechten. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mijn strik gelegd, nochtans ben ik niet gedwaald. Van uw bevelen, ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erf, want zij zijn mijn hart en vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe.
Zullen wij met elkaar Gods aangezicht zoeken? Zeer vriendelijk bent u, Heere, en zeer genadig dat u dat tegen ons zegt. Alle mensen in de kerk, alle mensen thuis, zoek mijn aangezicht. En u zegt erbij, zoek mij terwijl ik te vinden ben. En roep mij aan terwijl ik nabij ben. En dat er nu toch niemand is die u zoekt, niet tot één toe. Dat is de werkelijkheid. Dat u uw armen uitbreidt naar een wederstrevig volk en dat wij toch alles eraan doen om u uit handen te blijven. Dat is de werkelijkheid. En wij bidden u dat u met uw almachtige genade ons te sterk zult worden. En dat wij niet langer kunnen leven zonder u. En dat u legt in onze harten de nood om met u verzoend te zijn. En dat u ons doet verstaan dat elke dag zonder u een lege dag is. En dat wij leven als wij onbekeerd zijn onder uw toren. Doe ons deze dingen werkelijk beseffen, Heere, dat hier niemand zal zijn die zijn waarachtige bekering nog durft uit te stellen en die zijn eigen hart wil volgen en die zich handhaaft tegenover u. Maar schenk ons vernederde harten, verbrijzelde harten, een hart waar u in woont. Heere, u veracht nooit iemand. En dat wij toch niet langer zullen verachten hem, uw geliefde zoon. Geen andere naam gegeven onder de hemel dan zijn naam. En dat wij dan die naam zouden mogen kennen en liefhebben. En niet misbruiken. Heere, gedenk ons. En geef u ons onderricht als het ook vanavond gaan zal over. Dat wij uw naam niet ijdelijk gebruiken zullen. Dat u ons leert hoe wij uw naam recht gebruiken zullen. En schenk dat aan ons allemaal om dat te beseffen. Diep in ons hart. Hoe kostbaar uw naam is. Hoe heilig uw naam is. En dat wij die nooit zullen gebruiken. Dan op een heilige manier. We dragen de hele gemeente aan u op in de kerk en thuis. En gedenk ze allen. Hen die vanmorgen aan de tafel des verbonds gezeten waren. En hen die daar niet waren. U ziet in onze harten en u weet alles. U weet of er iemand aan tafel was die daar niet hoorde. U weet of er iemand in de bank bleef of op de stoel bleef zitten, die toch geroepen is. Dat is u allemaal bekend. En wij bidden u dat wij vanavond nabetrachting mogen houden, niet als formaliteit, maar werkelijk nabetrachting op uw heilig avondmaal. Wat dat ons te zeggen heeft gehad, die tafel met brood en wijn, uitgedeeld aan hen die daar een plaats innamen. Want ze hebben daar openlijk beleden. Openlijk belijdenis afgelegd. Dat zij midden in de dood liggen. En dat ze het leven buiten zichzelf in de Heere Jezus zochten. Nergens anders. Alleen Hem. En dat het hun te doen is om de hele Christus. En niets daaraan toegevoegd. Alleen Hem. En Hem geheel. En u weet hoe het nu in die harten is. En misschien zijn die mensen met vragen, met strijd, met aanvechting. En wilt u hen onderwijzen, Heere. En gedenk aan de hele gemeente. Zie op ons in gunst van boven. En gedenk vooral hen die nooddruftig zijn. Met zulk grote nood lopen. Die ze aan geen mens kwijt kunnen. En die ze alleen maar aan u kunnen laten zien. Heere, denk aan zieke mensen, rouwdragenden, eenzamen. Gedenk aan alle beproefden, aangevochtenen. Denk aan jongeren met nood, ouderen met raadsels, de alleroudsten in alle vragen die bij hen leven. En gaat u er niet eentje voorbij, Heere. Maar wilt u zelf het woord bedienen. En dat het ook in onze harten zo zijn mag. Wat we gelezen hebben. Ik heb gezworen. En ik zal het bevestigen. Dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Denk aan uw kerk wereldwijd. In alle verzoeking. In alle verdrukking. Bijzonder uw kerk waar ze vermoord wordt, rechteloos is en niemand beschermt haar. Maar wilt u haar beschermen en doet de wereld weten dat uw kerk een God heeft, een almachtige God. Gedenk aan ons vaderland, allen die in hoogheid zijn, koning, regering, overheid, Eerste, Tweede Kamer, provincies, burgemeester, wethouders, gemeenteraad. Wil ze er diep van doordringen dat zij regeren bij de gratie Gods, dat zij u verantwoording schuldig zijn. Schenk Nederland en Nederlands kerk wederkeer tot u. En dat wij mogen ophouden met onze zelfhandhaving, ook kerkelijk. en dat wij het een keer niet meer weten. En dat wij de schuldigen mogen worden vanwege alle diepe breuken in ons vaderland en in de kerk. Dat wij niet naar een ander zullen wijzen, maar aan uw voeten terecht mogen komen. Heere, wat bent u toch een zeer wonderlijk God. Dat u mensen te eten geeft. Uw enige geboren zoon. Het heeft u behaagd hem te verbrijzelen. En die kleine stukjes mogen uw kinderen opeten. En dat vergoten bloed drinken. En leer het ze om daar gebruik van te maken. Dat het avondmaal hun werkelijk mag zijn tot versterking van het geloof. Verbreek de werken van de duivel, die is er altijd bij, om ons af te houden van hem. Maar verstoor zijn werken en geef ons aandacht, en dat we niet loom en slaperig zullen zijn door de warmte. Maar doe ons met aandacht en opmerkzaamheid spreken en luisteren. Want u bent het die spreekt. En doe ons luisteren. Spreek, Heere, uw dienstknechten en dienstmaagden luisteren. En wees u zelf in ons midden als een die dient, en dat alles in de vergeving, verzoening, uitdelging van al onze zonden, ongerechtigheden en misdaden in zijn kostbaar, verzoenend, onmisbaar bloed. Amen. De tekst voor dit avonduur, Psalm 119, vers 106. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Psalm 119, vers 106. En dat in samenhang met zondag 37. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja. Als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en desnaasten heil, want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. En deze twee vragen zijn ook onze twee punten voor vanavond. Dus zondag 37 en Psalm 119 vers 106. Wij gaan eerst nog zingen uit diezelfde Psalm 119 vers 53 en 82. Dus Psalm 119 vers 53. En daarin komt voor: ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Dus Psalm 119 vers 53 en ook 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. En even later zegt hij: ik loof, o Heere, aan uw dienst verbonden. En daar gaat het over vanavond. 119 vers 53 en 82. In het koninkrijk van Juda kom je af en toe een goede koning tegen. Kijk je naar het tienstammenrijk, dan kom je nooit een goede koning tegen. De een was nog slechter dan de ander. Maar in het koninkrijk Juda af en toe zie je een goede koning. En een van die goede koningen was Asa. En dan lees je van hem in Gods woord. En Asa deed wat goed en wat recht was in de ogen des Heeren zijns Gods. En waar kun je dat dan merken dat hij dat deed? Want hij nam de altaren der vreemden en de hoogte weg en brak de opgerichte beelden en hield de bossen af. Dus wat deed Asa? Afgodsbeelden en altaren en plaatsen van afgoderij verwoesten. En hoe wordt het in onze leven zichtbaar dat we de Heere dienen? Als de afgoden verdwijnen uit ons leven. Voor zover dat kan, hè. En Asa die krijgt dan een bijzondere bemoediging. God stuurt een profeet naar hem toe, Azaria. En dan zegt Azaria: hoort mij Asa en gans Juda en Benjamin. De Heere is met u lieden, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Dus wat krijgt Asa te horen uit Gods mond? Die krachtige belofte, Asa, Juda, Benjamin. Zo gij de Heere zoekt, hij zal gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal die u verlaten. En wat doet Asa? Hij gaat niet achteroverleunen, maar gedreven door die belofte en steunend op die belofte, gaat hij met dubbele kracht het hele land door om alle afgoden uit te roeien, kort en klein te slaan. En daar blijft het niet bij, maar hij roept het hele volk bij elkaar. En wat gaan ze daar doen? Dan gaan zij met elkaar in een verbond komen. Een eed zweren doen ze. Ik lees er een paar stukjes van voor. En zij traden in een verbond dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. En daar blijft het niet bij. En zij zwoeren de Heere met luider stem en met gejuich, desgelijks met trompetten en met bazuinen. En gans Juda was verblijd over deze eed, want ze hadden met hun ganse hart gezworen en met hun ganse wil hem gezocht en hij werd van hen gevonden. Dus wat heeft koning Asa gedaan? Het hele volk bij elkaar geroepen en zegt: mensen, wij gaan met elkaar een eed zweren om de Heere te dienen, om hem te zoeken, want dat heeft hij ons beloofd, heeft het mij gezegd. Asa, Juda, Benjamin, zo gij mij zoekt, ik zal van u gevonden worden. Kom, mijn volk, zegt die koning, kom, zullen wij de Heere zoeken? Kom dan met mij in een verbond. En dat heeft dat volk gedaan. En daar waren die mensen zo blij mee. Dat hebben ze gedaan met de blijdschap van hun hart. Je zou kunnen zeggen een nationaal verbond. Iets wat je in Schotland ook tegenkomt. Dat het hele volk een eed gezworen heeft om de Heere te dienen. Wat zou het een blijde dag zijn, hè, als dat in Nederland ook zou gebeuren. Dat heel Nederland in een verbond komt om de Heere te dienen. Ja, dat kan niet, zegt u. Nee, menselijk gezien is het onmogelijk. Maar het is hier ook gebeurd in Juda. En voor God zijn alle dingen mogelijk. Zij komen in een verbond en ze zijn blij. En ze zweren een eed. Ze leggen er een eed op af. Heere, we gaan u dienen en niet de afgoden. Is het dan niet vreemd, als u deze geschiedenis hoort, dat dan de catechismus vraagt in zondag 37, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam God zijn eed zweren? Als u daarop let in het woord, dan leest u van vele kinderen van God, in het Oude vooral, maar ook in het Nieuwe Testament, dat zij een eed hebben gezworen. Godzalig een eed hebben gezworen. U leest zelfs dat God een eed zweert. En de Heere Jezus een eed aflegt. Dus is deze vraag dan niet raar? Ja, natuurlijk mag dat. En toch hebben wij ermee te maken. Zondag 37 kun je het toch niet overslaan. Maar misschien zeg u, ik vind die vraag niet alleen raar, maar ik vind het ook raar dat we daar een hele zondag aan wijden, aan eed zweren. Weet u nou echt niks anders dan een hele zondag eed zweren? Dus om dat te begrijpen, moeten we even terug naar de geschiedenis. In de tijd dat de catechismus geschreven werd, 1561, had de kerk niet alleen de strijd tegen Rome, die oppermachtige kerk van Rome, maar zat ook de strijd tegen de wederdopers. En eigenlijk hebben onze hervormers van de wederdopers nog meer verdriet gehad dan van Rome. En wat zeiden de wederdopers? Ja, natuurlijk dat je geen kinderen mocht dopen, daar waren ze op tegen. En dat zijn ze nog. Ze hadden nog meer dwalingen, maar één van hun punten was, je mag absoluut geen eed zweren. Dat mag niet. Dus omdat dat toen een twistpunt was, mag je nou wel een eed zweren of niet? Daarom komt deze vraag in de catechismus voor. En heeft men het zelfs goed gedacht om ons daar een hele zondag over te onderwijzen. Over het eed zweren. Mogen wij een eed zweren? Nee, zeggen de wederdopers. Mag beslist niet. En waarom dan niet, wederdopers? Nou, zeggen ze, kijk maar naar Matteüs 5. Wat zegt de Heer Jezus in de bergrede Matteüs 5? Luister goed. Zweert ganselijk niet. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Nou, wil je het nog duidelijker hebben? Dus zweert ganselijk niet. Moet je nog een tekst zeggen, de wederdopers? Ja, graag. Jacobus 5. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja, en uw nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Wat vindt u daar nou van? Hebben de wederdopers niet helemaal gelijk? Zweert ganselijk niet. Twee dingen van zeggen. Om te beginnen kun je van die mensen leren dat zij een verkeerde manier van Bijbellezen hebben gehad. Want zij beroepen zich op twee losse teksten. Die halen ze eruit en daar slaan ze u mee om de oren. Ziet u wel, het staat er toch. Dat noemen wij biblicisme als je je beroept op losse teksten en daar je gelijk mee wil halen. En alles wat niet letterlijk in de Bijbel staat, wordt mee afgerekend. Dat is een verkeerde manier van Bijbel lezen. Het klinkt heel goed, want ze komen met een Bijbeltekst aan. Hè? Moet je eens kijken, zweert ganselijk niet, wilt u duidelijker hebben? Maar wat is dan de goede manier van Bijbel lezen? Dat is niet dat u een paar losse teksten uit de Bijbel haalt en daarmee uw gelijk probeert te halen. Maar dat u de Bijbel leest in zijn verband. Dat u tekst met tekst vergelijkt. En dat u op die manier heel goed luistert naar Gods woord. En op die manier probeert te verstaan wat God zegt in dat woord. Dus dan gaan we naar die hele Bijbel luisteren. En dan zegt die hele Bijbel op zoveel plaatsen dat Gods kinderen eed hebben gezworen. Dat ze dat met blijdschap hebben gedaan. Dat heb u zelfs ook gezongen uit Psalm 119. Dat is onze tekst ook. Ik heb gezworen. Ik zal het bevestigen. Dat het ook in het Nieuwe Testament voorkomt, dat Christus zelf een eed heeft afgelegd, dus daar was hij niet op tegen. Wanneer dan? Toen de hoge priester hem vroeg, ik bezweer u bij de levende God, dus Christus wordt onder ede gezet, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon des gezegende Gods. Dus, Heere Jezus, u moet nu een eed afleggen. En de Heere geeft antwoord. Gij hebt het gezegd. En over die goddelijke eed lezen wij. Ook in het Nieuwe Testament, en ook in het Nieuwe Testament zegt Paulus ook, dat hij God tot getuige aanroept, dat ik niet lieg, zegt hij. Dus als dan u in de hele Bijbel vindt dat mensen eed hebben gezworen, dan kan zo'n tekst uit Matthäus 5 of Jacobus 5, zweert ganselijk niet, niet betekenen dat u helemaal geen eed mag zweren. Maar het betekent dus dat u niet zomaar een eed mag zweren. Dat u God er overal bij haalt. Dat u bij elke bewering zegt, ik zweer het je. Nee, wees zuinig op de naam Gods en gebruik zijn naam eerbiedig en niet zomaar bij elke twee zinnen dat u God erbij haalt. Nee, laat u ja, ja zijn en zweer alleen in noodgevallen. Als de nood dat eist en als God daarin geëerd wordt en uw naaste geholpen. Dus schrift met schrift vergelijken. Betekent dus niet, wederdopers, maar die mensen zijn heel veel slechte overtuigen. Betekent dus niet, wederdopers, dat u niet nooit een eed mag afleggen. Maar in ieder geval nooit zomaar lichtvaardig. Zonder enige goede reden, hier een eed, daar een eed. Nee, zweert niet, dan alleen in gevallen van nood en plicht. Dus dat is het eerste. Van dwalingen kun je altijd wat leren. En het tweede is, en waarom zondag 37? Omdat de eed in een maatschappij nodig is. Als ik me goed herinner, stond van de week een foto van onze oud-premier Rutte in de krant, terwijl hij een eed aan het afleggen is. Hè? Dus daar staat die man op en hij legt een eed af voor die coronacommissie. Dus in de maatschappij functioneert de eed. En zeker in die tijd uit de tijd van de catechismus. Toen had je geen mensen die zeiden er is geen God. Dus de eed functioneerde in die maatschappij, voor de rechtbank, voor de overheid, in het leger. Dus die eed heb je nodig. En als er dan mensen zijn die de eed niet willen afleggen, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus die wederdopers waren een probleem. In onze tijd heb je heel veel mensen die zeggen, ik geloof niet in God. Ja, dan kun je ook geen eed afleggen. Dus hoe is dat in Nederland opgelost? De Kamerleden moeten eed afleggen, wethouders. Als je een arts bent, moet je een eed afleggen. Voor de rechtbank kun je een eed moeten afleggen. Soldaten moeten ook trouw zweren. Dus de eed komt op zoveel plaatsen voor. En als je niet in God gelooft, dan moet je het beloven. Dus als u in God gelooft en u komt in de Tweede Kamer en je wordt beëdigd, daar heb je het woord al. Dan leg u een eed af en u zegt, zo helpe mij God. En leg je geen eed af, dan moet je zeggen, ik beloof het. Maar een eed is wel heel wat meer dan een belofte. Het is God erbij halen dat ik het echt meen. Dus als ik een eed zweer, bijvoorbeeld als Kamerlid of als wethouder of als dokter, dan zweer ik bij God dat mijn oprechte verlangen is om getrouwd te zijn en dat ik mij houden zal aan de regels die daarvoor gelden en ik haal Gods naam erbij. Zo helpe mij God. Moet ik voor de rechtbank zweren dat ik een goed getuigenis zal afleggen, dus niet gaan staan liegen daar, dan moet ik zweren dat het echt waar is wat ik nu ga zeggen. Dus voor die coronacommissie, die getuigen die gehoord worden, die moeten een eed afleggen of een belofte dat het waar is wat ze gaan zeggen. En in dat opzicht is die eed een openbare geloofsbelijdenis. Dus u mag niet alleen een eed afleggen. Dat is niet alleen toegestaan. Maar soms moet dat ook. En mag u dat met blijdschap doen. Door in het openbare leven, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, of in de raadzaal, of in de rechtbank, uw geloof in God te belijden. Want als ik een eed zweer, dan belijd ik openlijk dat ik in God geloof. Dat ik geloof dat die God een God van waarheid is. Hij is waarachtig. Dat ik geloof dat die God mijn hart kent. Hij is alwetend. Dat ik God aanroep dat hij mij wreken mag als ik sta te liegen. Dus God is ook almachtig. Dus een eed zweren als het nodig is, niet zomaar, maar als het nodig is, is een openbare geloofsbelijdenis en dat mag u doen met blijdschap des harten. Ja, zeg u, dan heb ik nog een vraag. Vertel eens. Wat heeft dit dan met heilig avondmaal te maken? Want dit is een dienst van dankzegging en nabetrachting. Dus wat heeft eed zweren met heilig avondmaal te maken? Dat wil ik weten. En wat heeft Psalm 119, vers 106 met het avondmaal te maken? Ik heb gezworen, zal bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Er zijn verschillende momenten waar mensen in de kerk voor Gods aangezicht hun ja-woord moeten uitspreken. Dat gebeurt bij de doop. De doopouders spreken hun ja-woord uit. Dat gebeurt bij openbare geloofsbelijdenis. De nieuwe lidmaten spreken hun ja-woord uit. Dat doen ze niet voor de mensen, dat doen ze voor God. Bij een kerkelijke huwelijksbevestiging spreekt het bruidspaar tweemaal hun ja-woord uit voor Gods aangezicht. Wordt een ambtsdrager bevestigd, die spreekt voor Gods aangezicht zijn ja-woord uit. Nou, we kunnen natuurlijk over twisten of dat een eed is of niet. Sommigen zeggen ja, anderen zeggen nee. Die discussie gaan we niet aan. In elk geval hebt u toen wat beloofd. Dat is één ding wat zeker is, hè? Dus of je toen een eed gezworen hebt, nou, daar kun je van mening over verschillen. Maar u hebt toen wat beloofd. Sterker nog, zelfs toen u gedoopt werd, bent u in een verbond gekomen wat tweezijdig is. Ja, maar ik was een baby en ik wist daar niet van. En toch ben jij, kind en grote, bent u in die doop ook vermaand en verplicht. De doop is niet vrijblijvend. Dus wat zegt het doopformulier? Laten we daar eerst eens naar kijken. Het doopformulier. Dus het doopformulier bestaat uit 3 punten. En ik denk dat u het al zo vaak gehoord hebt dat u het uit uw hoofd kunt opzeggen. En dat is dan een zeer goede zaak. Want daarin staat samengevat het Bijbelse onderwijs over de doop. Rijk van inhoud. En punt 1 wil zeggen de noodzaak van de doop. Want ik ben een zondaar. Ten 2 is Gods belofte die bevestigd wordt in de doop. Maar ten 3 staat daar, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden ook weder wij van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dus als u gedoopt bent, bent u verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij, deze enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. Bent u gedoopt? De meesten wel, hè? Die zijn gedoopt. Mag u die nieuwe gehoorzaamheid betrachten? Is dit je intense verlangen om die 3-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, lief te hebben? Met heel je hart, heel je ziel, heel je gemoed, al je krachten aan te hangen. De wereld niet lief te hebben. Je oude natuur, je zonde te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dus als u in enige zonde leeft en u bent gedoopt, wat bent u dan? Een verbondsbreker. De doop is niet vrijblijvend. Wat zeg je als je belijdenis doet? Ja, dat u gelooft in de geloofsleer van de Bijbel. Dat dat waar is. Dat u onze belijdenissen voor uw rekening neemt. Ze zegt, dat is helemaal volgens het woord. Dat het je verlangen is en je belooft dat ook om daarna te gaan leven. Dus je belijdenis versieren met een heilige wandel. Niet de kantjes eraf te lopen, maar dicht bij het woord te leven. En, dat beloof je ook, mocht je je misgaan dat je je onderwerpt aan de kerkelijke tucht. Je zou ook kunnen zeggen, als je belijdenis doet, dan ga je beloven dat jij, die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zult aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. Hoe lang is het geleden dat je belijdenis hebt gedaan? Misschien al jaren terug. Hoe heb u daarna geleefd? Is dat je intense verlangen geweest? Om die drie enige God te beminnen, aan te kleven. Niet je geluk in de wereld te zoeken, je zonde te doden, in een nieuw godzalig leven te wandelen. Hoe is dat in jouw leven? En ik moet ook aan mezelf vragen, hoe is dat in mijn leven? Nadat ik belijdenis deed. Wat gebeurt er nou aan het heilige avondmaal? Het heilige avondmaal is verbondsvernieuwing. Dus u bent gedoopt. U hebt belijdenis gedaan. En aan het heilige avondmaal tekent u als het ware bij. Heere, u alleen, u wil ik dienen met heel mijn hart. Dus eigenlijk aan het avondmaal dan zet u opnieuw uw handtekening van Heere, u wil ik dienen. Met nieuwe toewijding, met nieuwe voornemens, met nieuw verlangen, Heere, u zal ik dienen. Beter dan ik gedaan heb in de vorige 3 maanden. Verbondsvernieuwing. En Psalm 106 gaat er nog een stapje verder. Ik heb gezworen, zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Nu een hele persoonlijke vraag. In wie zijn hart leven deze woorden? Dat dat je verlangen is en als het ware van, oh maar dit, ja, dat is precies verwoord dat wat ik heel graag zou willen. Dat je zweert en het gaat bevestigen om te onderhouden de rechten van de goddelijke gerechtigheid. En dat is vroeger ook vaak gebeurd, dat mensen, kinderen van God, persoonlijk een verbond met God sloten. Dus ze namen een vrije dag, zou je kunnen zeggen. Dat was een vaste dag. Niet eten, niet drinken. Ze waren alleen met God. En zij kwamen plechtig met God. En ze hebben een eed gezworen om die Heere te mogen dienen. Nogmaals, ik zeg niet dat u dat ook moet gaan doen, maar ik zeg alleen, dus Psalm 119 vers 106, kan het dus heel concreet zo uitzien dat u heel persoonlijk een eed zweert voor Gods aangezicht om te onderhouden de rechten van zijn gerechtigheid. En dat u dat verbond dan ook om de zoveel tijd vernieuwt. Misschien vindt u het heel vreemd, maar in Psalm 119 staat het toch. Ik heb gezworen. Ja, dat zeg u nou wel, maar mag dat nou zomaar? Dat is een goede vraag. Want als u een eed gaat zweren met de bedoeling om daar wat mee te worden, om daar wat mee te verdienen, om daar als het ware punten te verdienen bij God, om God aan je kant te krijgen, dus als het voortkomt uit de wet, uit een wettisch hart, ik ga een eed zweren, ik wil dingen doen, ik wil dingen laten, ik ga ook een eed zweren. Dan zou ik zeggen, moet je niet doen, want je brengt er niks van terecht. Echt helemaal niks. Dus je kan wel een eed gaan zweren, maar je weet niet wat je doet en je maakt je schuld alleen maar groter. Hij heeft ook wel eens beloofd, Heere God, ik zal die en die zonde nooit meer doen. En wat is er van terechtgekomen? Je hebt gezondigd, hè? Tegen licht, tegen plicht, tegen belofte in. Dus hoe mag u een eed zweren? Dan gaan we toch nog even terug naar koning Asa. Hoe is dat ook alweer gegaan, hè, die nationale verbondsluiting? Dat begon ermee dat Azaria de profeet tegen Asa zegt, koning Asa, zo spreekt de Heer, indien gij de Heer zoekt, hij zal van u gevonden worden. En zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Toen heeft Asa dat hele volk bij elkaar geroepen. En steunend op die belofte van God hebben zij een eed gezworen. Dus ze steunden niet op zichzelf. Nou ga ik eens wat doen. Nee. Maar omdat God dat beloofd had, kwamen zij met elkaar in een verbond om gezamenlijk een eed te zweren. Heere, wij gaan u zoeken. We verplichten ons, we verbinden ons aan u, om u met ons hele hart te gaan zoeken. En ze waren blij dat ze dat beloofd hadden. Dus wat is het rechte eed zweren? Hoe kunt u op een rechte manier eed zweren dat u God gaat dienen? Hoe kunt u met God in een verbond komen? Als u met uw hele gewicht steunt op de belofte van God. Kan ik daarop aan, die goddelijke belofte? Is God betrouwbaar? In de Hebreeënbrief lezen wij dat God, om ons zeer geringe wankelende geloof te helpen, een belofte gedaan heeft. En daar blijft het niet bij. Maar die belofte heeft hij bevestigd met een eed. Dus mijn eed zweren steunt op het eed zweren van God. En alleen dan kunt u Psalm 119 vers 106 in praktijk brengen. Ik heb gezworen, zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Wat heeft God gezworen? Wat heeft hij gezworen? Zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb aan de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Dus God heeft er een eed op gezworen, zodat je het zeker mag weten dat God geen lust in jouw dood heeft. Maar er is nog een hele kostbare belofte waar God een eed op afgelegd heeft. En die staat in Psalm 110. Dat God het gezworen heeft en bevestigen zal. Gij zijt priester in eeuwigheid. Ja, en wat moet ik daarmee? Dat God de Heere Jezus aanstelt als priester. En dat hij dat eeuwig zal blijven. En zo'n Christus heen nodig. Diezelfde man van Psalm 119 die zegt aan het eind: ach, zoek uw knecht. Want ik heb gedwaald als een verloren schaap. Dus wat heeft hij van die belofte terechtgebracht? Kun je afvragen. Heere, zoek mij. Want als het van mij afhangt, wordt nooit wat. Dus wat is een kind van God als een zondaar? En daar blijft hij. En dat klinkt afgezaagd, hè? Zo bekend. Maar om dat nou te beleven is een bittere zaak. En als het voor u niet bitter is, dan kan je afvragen of u wel een kind van God bent natuurlijk, hè? Dus die komt erachter zijn falen. Niet alleen ik heb tegen alle geboden God zwaarlijk gezondigd en geen ervan gehouden. Maar, zegt zondag 23, ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Dus wat heb je nodig? Niet een Christus die je één keer helpt en die zegt, nou jongen, nou beter je best doen, hè? Maar een Christus die priester is in der eeuwigheid. En het is zijn liefste werk om zonde te vergeven. Dus arme zondaren. En het wordt niet beter. En je hebt er verdriet van. Dat is het zweren van God. Dat God gezworen heeft. Gij, mijn zoon, zijt priester in der eeuwigheid. En op grond daarvan mag ik dan zweren en bevestigen. Heer, ik zal niet afwijken van uw rechten. In de tijd van Psalm 119 was dat de wet van Mozes, hè? Dus de rechten uw gerechtigheid, dat was het hele pakket aan wetgeving wat u vindt in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Al die wetten. Wij leven in het Nieuwe Testament en wij moeten natuurlijk die wetten niet houden. Sterker nog, dat kan niet en het mag ook niet. Want dat is voorbij. Dat Mozesverbond is voorbij. Wat zijn nu de rechten van Gods gerechtigheid? Ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Wat zegt Johannes? Broeders, Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginne gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft. De liefde des vaders is niet in hem. Dus wat is dat, de rechten uwer gerechtigheid? Navolging? Te leven zoals Christus geleefd heeft? Dat is de liefde, God liefhebben, meer dan jezelf. Je naaste liefhebben, als jezelf. En nog meer, niet de wereld liefhebben. Nee. Zijn hier nog steeds mensen die dat verlangen hebben? Dan gaan we jou toch eens even onderzoeken. Psalm 119, vers 97. Hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn betrachting, mijn overdenking de ganse dag. Is dat bij jou ook zo? Dat je Gods woord zo hartelijk lief hebt, dat je daar de hele dag aan denkt? Ja, niet als je je werk moet doen natuurlijk. Maar in je vrije tijd, dat u daaraan overdenkt, het woord van God. Niet volmaakt, hè? Alles ten dele hier. Maar is Gods woord jouw overdenking de ganse dag? Vers 103. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest. Met andere woorden, Heere, die Bijbel smaakt mij beter dan het mooiste gerecht in het beste restaurant. Is dat zo? Vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Met andere woorden, uw woord is mijn gids. En als ik op een kruispunt sta van mijn leven, ga ik in dat woord onderzoeken wat Gods wil is voor mij. Is dat zo? Wilt u leven naar het woord? En het staat dus in dat verband. Ik heb gezworen en zal het bevestigen. Dat wil zeggen, Heere, mijn verlangen om u te dienen en uw lief te hebben en in uw weg te gaan is zo groot dat ik daar een eed op wil afleggen om mij des te beter bij de les te houden. En die eed leg ik af, Heere, niet in eigen kracht. Maar als u mij de krachten voor geeft, en die leg ik af steunende op het eeuwige priesterschap van de Heere Jezus Christus. Nogmaals, ik ga niet zeggen dat je het moet doen. Maar ik hoop toch dat die liefhebbers des Heeren zijn, met een groot verlangen, om zich aan de Heere te verbinden. En die zou het met hun bloed kunnen ondertekenen. Heere, ik zal houden de rechten uwer gerechtigheid. Niet in mijn eigen kracht, maar in uw kracht. Heere, dat is mijn verlangen. En wilt u mijn eed aanvaarden? Er staat nog een vraag in, hè? mag men ook bij de heilige of bij enige andere schepsel een eed zweren. Joden en Roomse waren zeer vindingrijk om aan je eed te ontsnappen. Dus je had wel een eed afgelegd, maar je kon er daarna altijd weer onderuit. En de Heer Jezus zegt, wee u, gij blinde leidslieden, die zegt, zo wie gezworen zal hebben bij de tempel, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. Gij dwazen en blinden. Nou, en zo gaat het nog een tijdje door. Dus wat voor zin heeft het om te zweren bij de hemel, bij de aarde, bij mijn hoofd, bij de tempel, bij het goud? Zinloos. Waarom? Als ik een eed afleg, roep ik God aan tot een getuige. En het goud van de tempel kan toch mijn getuige niet wezen? Als ik een eed afleg voor de rechtbank, dan zeg ik, de Heere mogen mij straffen als ik nu leugens ga vertellen. Ja, maar je eigen hoofd kan je toch niet straffen? Dus u kunt alleen een eed afleggen bij God, bij de almachtige, eeuwige, waarachtige, alwetende God. Wees daar dus zuinig mee. Haal niet God overal bij. Ja, ik zweer het je. Hoe vaker dat u dat zegt, hoe onbetrouwbaarder dat u overkomt. En dan zegt de Heer inderdaad, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En wees getrouw, ook in het zakenleven. Hè? Dus niet alleen bellen als u te veel is gefactureerd, maar ook te weinig. Wees betrouwbaar. Waarom? Wij dienen een betrouwbare God. In God is geen ja en nee. Als God wat zegt, houdt hij zich eraan. Er staat nog een eed in Psalm 95. Over mensen die God gekrenkt hebben met hun ongeloof. En God zegt, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Met andere woorden, gebeur nooit. Een eed gezworen. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. En gans geen duisternis in hem is. Indien we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen. Zo liegen wij. En doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Avondmaalgangers, hoe is het met je? Zijn er dingen die je de komende 3 maanden liever anders gaat doen dan je gedaan hebt? Zijn er dingen in je leven waarvan je weet, dat is niet goed. Het hoort bij de duisternis. Johannes zegt het heel eenvoudig. Wandel in het licht. Dan is er gemeenschap der heiligen. Want je hebt niets te verbergen. En dan reinigt het bloed van Christus van alle zonden. Amen. 115 vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Wat er meer volgt uit 115 vers 7. Zullen we samen danken. Heere, daar zal de eeuwigheid te kort voor zijn. Dan hebben we nog een eeuwigheid nodig om u te erkennen. Geen lust in onze dood, maar hem gegeven. Als de fontein des levens. Heere, en mag ons kroost zich aan uw wet verbinden. Wil u zich daaraan verbinden. En leer ons onze doop verstaan, Heere. Want eigenlijk weten we helemaal niet zoveel. Al denken wij dat we het weten. Maar leert gij ons. Heere, gedenk aan ons allemaal in de kerk en thuis. Leer ons in het licht te wandelen. Leer ons uw woord lief te hebben. En wilt u ons helpen, Heere, in deze pas begonnen week in ons gedenken thuis, onderweg, werk, school. Waak over ons. En bewaar ons allen. Gedenk ze die thuis hebben geluisterd. Gedenk ze die straks alleen thuiskomen. En wees ons, arme zondaren, genadig. Amen. Vers 59. En daarin komt voor, ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. En daar gaan we zingen uit Psalm 59, het 10e vers. gaat u heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.